Ja, goedemorgen. Ook van mijn kant eerst iedereen heel veel heile zegen voor het nieuwe jaar. En ja, wat moet je erover zeggen, hè? We hebben geen idee wat het jaar wat voor ons ligt ons brengt. Maar ja, wat het ons ook brengt en ook hoe onze persoonlijke omstandigheden ook worden. We mogen weten dat de Heere erbij is. En dat hij ook dit jaar ons zijn zegen absoluut niet wil onthouden. Hij heeft een plan met ons leven. Ons leven heeft ook een doel. En daardoor heeft ook alles wat wij doen betekenis. En ja, dat is heel belangrijk dat we daar ook dagelijks in gaan staan. Heel bewust en uitleven. Goed, vanmorgen wil ik jullie meenemen naar het boek Haggai. Dat is een van de kleine profeten. Haggai 2. En dan lezen we de versen 21 tot en met 24. Erboven staat de Messiaanse koning. En dan gaat het verder met: het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Haggai op de 24ste van de maand. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda: ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen. De paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Op die dag, spreekt de Heere van de lege machten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar nemen, spreekt de Heere. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb ik verkozen, spreekt de Heere van de legermachten. Ja, niet een boek waar je heel snel naartoe gaat. Haggai behoort tot een van de kleine profeten. En ja, de profeet Haggai, om even heel kort de historische achtergrond te belichten, opereerde eigenlijk vanuit de ballingschap. En de Heere God had het volk van Israël onder Mozes uitgeleid uit de slavernij van Egypte. Vervolgens wordt bij de berg Sinaï ook een verbond gesloten. Wat we mogen zien en beschouwen als een huwelijksverbond. De Heere was in het huwelijk getreden met zijn volk. En onder koning David maak je het ook mee dat de 12 stammen van Israël verenigd worden. En onder een van zijn zoons, de opvolger Salomo, komt het rijk ook tot ongekende bloei. Echter, in de tijd van Salomo's ouderdom gaat het mis. Salomo's vele vrouwen voeren zijn hart weg van de Heere. En zij doen zijn hart afwijken achter de vreemde goden aan. En als gevolg daarvan en ook het herhaaldelijk bedrijven van grote zonden en afgoderij, wordt het 12 stammenrijk na Salomo's dood gesplitst. Het verbond is dan nog steeds intact, maar op een bepaald moment, niet heel veel later, wordt het 10-stammenrijk in ballingschap weggevoerd naar Assyrië als gevolg van hun ongehoorzaamheid. Deed het 2-stammenrijk Juda het dan zoveel beter? Nou, nee. Alleen, het verbond met de 2 stammen bleef eigenlijk vooral vanwege het huis van David en zijn troon intact. Later is de Heere ook, als het ware, gescheiden van Juda. En viel ook dat verbond uit elkaar. He, maar om even kort de historische situatie te schetsen. Haggai werkte dus vanuit die ballingschap in Assyrië. Dat was de toenmalige overheersende wereldmacht. En omdat er in die tijd sprake was van een serieuze geestelijke opleving, bewerkte de Heere God dan het hart van een heidense koning, van koning Kores. En uiteindelijk leidt dat ertoe, en dat kunnen we ook in de boeken Esther en Nehemia lezen, dan leidt dat tot een terugkeer naar het land en de herbouw van de tempel. En Zerubabel is eigenlijk de andere hoofdpersoon dus in dat boek. Naast Haggai, de profeet zelf, die zichzelf een bode van de Heere, een bode van Yahweh noemt, is het vooral Zerubabel die de aandacht trekt. Trouwens, de nadruk ligt toch vooral ook op die opmerking van de Heer in vers 24b, waar gezegd wordt, ik zal u maken tot een zegelring. En ja, die Zerubabel, ja, dat was een prins uit het huis van David. En onder zijn leiding vindt dus eigenlijk die terugkeer vanuit de ballingschap plaats en de herbouw van de tempel. En ja, als je daar onderzoek naar doet, dan kom je er ook achter dat destijds een dikke 4000 ballingen daadwerkelijk zijn teruggekeerd naar het land, naar Jeruzalem. En zo werd de tempel herbouwd. En dat was toch wel een hoogtepunt, een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van het huis van Israël. Goed, die Zerubabel, dat is wel heel erg bijzonder, want de Heere die zegt dus als het ware tegen Zerubabel, ik heb u verkozen en ik zal u maken tot een zegelring. Met die woorden sluit Haggai eigenlijk zijn profetie af. En ja, we mogen ook wel zien en oog hebben voor het feit dat weliswaar die Zerubabel, dat de profeet, dat de Heere bij monden van de profeet weliswaar aan hem het woord richt, maar tegelijkertijd richt de Heere ook het woord aan Christus en spreekt hij over Christus, die immers de ware zoon van David is. Zerubabel was een prins uit het huis van David en staat hier eigenlijk symbool voor de Christus, de beloofde gezalfde, die de vervallen hut van David ook zal oprichten. Dat is nog toekomst. He, en onder zijn koningschap zal Israël opbloeien en zal het volk ook zijn priesterambt waarmaken en zullen de volkeren tot discipelen gemaakt worden. Maar die zegelring, dat is natuurlijk wel een aparte uitspraak. Want die zegelring, eerst denk je van waarom deze opmerking? Maar tegelijkertijd is het toch ook wel weer vrij duidelijk. Allereerst, wat is een zegelring? Nou, als wij vandaag de dag aan een zegelring denken, dan gaat het eigenlijk over niet meer dan een gouden ring met een steen erin. He, maar in de Bijbel gaat het eigenlijk altijd over een zegelring met een unieke afdruk, een uniek patroon die koningen en hoogwaardigheidsbekleders eigenlijk gebruikten om hun brieven om hun documenten te verzegelen. Er werd dan iets van een zachte substantie. Vaak was dat een soort was aangebracht op het document. Dus dat werd vaak dichtgerold tot een boekrol. En dan drukte de koning daar zijn unieke zegel in. En wanneer hij dat deed, dan werd dus daarmee de echtheid van het document ook bevestigd. De ontvanger wist, dit document is afkomstig van die en die hoogwaardigheidsbekleder of van de koning. Dat is wat een zegelring eigenlijk voor functie heeft in de Bijbel. Het is dus om de echtheid van een document te waarborgen. En vaak werd daar inderdaad klei of was bij gebruikt of een ander zacht materiaal waarin het zegel gedrukt kon worden. Het unieke patroon wat de echtheid van de inhoud van de brief ook garandeerde. Het verzegelen hield natuurlijk ook verband met het feit dat het niet de bedoeling was dat het document geopend werd door mensen die daar niet toe bevoegd waren. Gebeurde dat wel, ja, dan zag je dat onmiddellijk, want dan werd het zegel verbroken. En verzegelen kan in de Bijbel ook betekenen iets beëindigen, iets stoppen. In ieder geval, als we dit dan zo op ons in laten werken, dan moeten we toch onwillekeurig denken aan Hebreeën 1, vers 3. Hebreeën 1, vers 3. Waar de schrijver van de Hebreeënbrief, en ik geloof persoonlijk dat dat Paulus is, en ja, de vertalers van de Nieuwe Statenvertaling geloven dat ook, zie ik, want het staat erboven. Valt me nou pas op trouwens. Maar goed, Hebreeën 1, vers 3, daar lezen we over de Zoon, dat hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Hij is ook degene die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. En hij heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Nou, daar worden heel veel dingen gezegd, maar ja, die uitspraak, hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid, trekt onze aandacht wanneer wij lezen in Haggai over die Zerubabel die gemaakt werd of gemaakt wordt tot een zegelring. En ja, de Zoon, zegt de schrijver van de Hebreeën, is de afstraling ook van Gods heerlijkheid. We willen ook even kort naar Kolossenzen 1, vers 15. Kolossenzen 1, vers 15. Daar wordt ook gesproken over de Zoon. En dan wordt er gezegd, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de afstraling, zegt Hebreeën, van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Moeilijke woorden, maar zoveel wordt hier wel duidelijk. En met name Kolossenzen 1, vers 15, die spreekt van de onzichtbaarheid van God. God is natuurlijk in essentie, in zijn wezen, is hij geest en ook per definitie onzichtbaar, maar hij wordt dus zichtbaar in de Zoon. En de Zoon is eigenlijk het unieke zegel van de Vader. De Zoon weerspiegelt de essentie van Gods wezen, van zijn karakter, van wie hij is. En dat is wat we ook steeds in de Bijbel zien. We zien dat niet alleen maar op het moment dat de Heer Jezus naar deze wereld komt. In het vlees. Hè? We zijn wel geneigd om dat te denken en te zeggen. Maar dat wordt hier ook niet gezegd. Hebreeën 1 vers 3 spreekt ook van het feit dat hij degene is die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. En in die hoedanigheid is hij in het Oude Testament zichtbaar. En de onzichtbare God maakt zichzelf bij diverse gelegenheden zichtbaar. Denk aan de Heere die in de avondkoelte wandelde in de hof met Adam. Mozes zag een brandende braamstruik. Hij zag een vuur in een braamstruik, terwijl de struik zelf niet verteerde. Maar ook in een andere vorm. Abraham ziet op een bepaald moment drie mannen naar zijn tent toe lopen. En de middelste man herkent hij als de Heere. Noemt hij ook Heere en hij buigt zich ook neer voor hem. En ja, wij kennen natuurlijk ook de heerlijkheidsgedaantes waarmee de Heere zich manifesteert. Vooral Ezechiël 1 vers 26 is daar een mooi voorbeeld van. Daar willen we even naartoe. Ezechiël 1 vers 26 tot en met 28... Ja, Ezechiël is bij de rivier de Kebar en daar ziet hij hij ziet dingen die hij amper kan beschrijven, wat uiteindelijk later de drie gerubs blijken te zijn, die de troon van God dragen. En dan vallen we er even in vers 26, waar gezegd wordt, en boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon, en daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat er uitzag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Dus ja, de zoon heeft dus een voorbestaan. En dat is wat we hier ook zien als de manifestatie van de heerlijkheid van God. En bij al die gelegenheden is de Heere aan het werk. De Heere met hoofdletters. En telkens als wij dat tegenkomen, ook in het Oude Testament, dan weten we dat daar eigenlijk het tetragrammaton staat. De naam. Alleen de vier klinkers zijn bewaard gebleven, want de Joden die meenden en die vonden dat de naam te heilig was om uit te spreken. Dus in de loop van diverse generaties zijn de medeklinkers, die zijn zoek geraakt. Dat werd gewoon niet meer, die rollen werden natuurlijk telkens gekopieerd en overgeschreven. En dat gebeurde gewoon niet meer. Die medeklinkers, die zijn zoek geraakt. En uiteindelijk, is men het er doorgaans wel over eens dat het Yahweh moet zijn. Maar anderen menen dat het Jehovah is. Maar goed, dat maakt ook niet zoveel uit. In ieder geval is daar steeds sprake van de naam. En de Joden die zeggen dat ook, hè, op het moment dat ze lezen vanuit Gods woord. Wanneer daar de naam staat, dan zeggen ze Hashem, de naam. Hè? De naam wordt niet uitgesproken. Maar wat wel duidelijk wordt, wanneer de Heer Jezus naar deze wereld komt en ja, hij raakt telkens weer in discussie met de toenmalige Joodse leidslieden, is dat de Heer Jezus eigenlijk duidelijk maakt dat hij is eigenlijk degene die in het Oude Testament bekend is als de naam. We gaan even naar Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8, vers 56 tot en met 58. Daar vallen we in een van die gesprekken met de Joodse leidslieden in die dagen. En dan zegt de Heer Jezus: Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. De Joden dan zeiden tegen hem: U bent nog geen 50 jaar. En u hebt Abraham gezien? Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Dus dit is een van de vele voorbeelden waarin de Heer Jezus eigenlijk zichzelf ook steeds op één lijn stelt met de Heere. Met ik ben. Wat ook heel erg duidelijk wordt in de zeven ik ben uitspraken. Steeds is daar dat gelijkstellen aan de grote ik ben van het Oude Testament. En ja, de Heer Jezus zegt ook: Abraham heeft ook al iets mogen zien van mijn dag. En de dag van Christus heeft in de Bijbel altijd betrekking ook op de toekomst, op de periode waarin de Messias de vervallen hut van David weer opricht en het koningschap aanvaardt en over deze wereld zal gaan uitoefenen. Maar wat Abraham ook begrepen heeft, wat daar ook een onderdeel van vormt, is natuurlijk dat de Heere, Yahweh, zichzelf eerst zou voorzien van een brandoffer. En ja, dat wordt heel erg duidelijk. Denk aan die gebeurtenis dat Abraham na heel lang gewacht te hebben eindelijk zijn beloofde zoon heeft en dat de Heere op een dag zegt: neem uw zoon, uw enige, uw geliefde, ga naar een van de bergen die ik u noemen zal en stel hem tot brandoffer. En op het moment dat Abraham dan zijn mes opheft, dan ziet Abraham, dan komt er een stem uit de hemel: stop. Abraham ziet een ram dat verstrikt is geraakt in het struikgewas en offert de ram in de plaats van zijn zoon. En ja, dat zijn allemaal dingen. Kijk, de Joodse leidslieden van die dagen, die dweepten alleen maar met hun natuurlijke afstamming van Abraham. Wij komen voort uit Abraham. En bovendien, en dat zeg ik niet als een beschuldiging, maar dat was gewoon en is de situatie. Bovendien was er een situatie ontstaan waarin het niet alleen stond de wet en de profeten meer centraal, maar ja, er was nog een heel boek bijgemaakt. Hè, dat is de Talmud, waarin rabbijnen hun commentaren leveren op de inhoud van de wet en de profeten. En eigenlijk zie je ook binnen het huidige judaïsme dat die uitspraken van die rabbijnen, ja, die zijn eigenlijk belangrijker nog dan wat de Heere zelf zegt in de wet en de profeten. En dus ja, het was een dor en dood stelsel van leefregels geworden. Het was eigenlijk een godsdienst geworden, zonder de zo noodzakelijke persoonlijke relatie met de Heer. En dan heb je het over religie. En als je met religieuze mensen praat, dat is ook heel moeilijk. Want je praat tegen een muur aan, waar je niet doorheen komt. En dat was ook de situatie in de tijd van de Heer Jezus. Bovendien waren deze leiders, die hadden ook andere motieven. De Heer Jezus was ook een bedreiging, want ja, deze man die zei dingen, dat kon gewoon helemaal niet. Maar in de eerste plaats was hij een bedreiging voor hun corrupte religieuze systeem waarmee ze heersten over het volk. Velen geloofden de Heer Jezus, voelden zich aangetrokken tot hem, luisterden naar hem. Maar de geestelijke leiders, ja, die hadden de touwtjes stevig in handen. En ze werden weggeleid van de Heer. En ja, de Heer die noemt ze ook ergens, jullie zijn blinde wegwijzers. En dat was de trieste situatie in die dagen. En eigenlijk is dat nog steeds de situatie. Maar het wordt anders. Want de Heer zal in de toekomst opnieuw zijn geest uitstorten op alle vlees. Dat wil zeggen op alle Joodse vlees. En zij zullen hun Messias zien. En zij zullen herkennen. En ze zullen weten wie hun Messias is. Maar in ieder geval, we begrijpen heel goed dat de Heer Jezus met uitspraken als voor Abraham geboren was, ben ik. Er werd heel goed begrepen wat de Heer daar zei. Ze wisten drommels goed wat daar gebeurde en wat de Heer daarmee duidelijk maakte. De Heer Jezus die plaatst zichzelf daarmee op één lijn met de Ik Ben van het Oude Testament. Hij is degene die we in het Oude Testament zien en tegenkomen op alle momenten dat God spreekt, dat God handelt. De Heer, Yahweh. En Jezus is Yahweh in het vlees. Nou, dat ging er natuurlijk niet in. En dat had ook te maken met het feit dat er een verwachting heerste die voorbij ging aan de noodzakelijkheid dat de Messias eerst moest lijden en moest sterven en zichzelf ten schuldoffer moest stellen. En de profeten zagen dat als één komst vaak. Ze zagen niet dat daar een hele periode tussen lag en dat het om twee komsten ging. Goed, terugkomen op die verzegeling. Ook de Heer Jezus zegt van zichzelf in hetzelfde evangelie van Johannes in vers 27. Daar zegt de Heer: werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des Mensen u geven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Dus ook de Heer Jezus geeft aan, ik ben verzegeld. Ik draag het unieke zegel van de Vader. Later, in de handelingentijd, wordt dat natuurlijk nog eens een keer onderstreept door Paulus, wanneer de opstanding heeft plaatsgevonden. In handelingen, daar willen we ook even naartoe, handelingen 17, vers 30 en 31. We lezen even vanaf 30 dan, inderdaad. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Natuurlijk was de opstanding van de Heer Jezus het ultieme bewijs, het ultieme zegel dat hij de gezalfde des Heren was en is. Dat is overduidelijk. Het is het bewijs. Maar goed, we weten dat ook gedurende die handelingenperiode het er niet in wil. En dat, hoewel velen de apostelen geloven en ook op de boodschap ingaan, ontstaat er geen situatie waarin de Heere God de 12 stammen, geheel Israël, binnen de band van het nieuwe verbond te brengen. En als gevolg daarvan verdwijnt Israël ook als heilsorgaan tijdelijk van het toneel. We weten hoe dat verder ging. De apostel Paulus, die de openbaring van de Vader krijgt om het geheimenis bekend te maken omtrent het lichaam van Christus. Een boodschap die door Paulus de onnaspeurlijke rijkdom van Christus genoemd wordt. De leden van het lichaam zijn met alle geestelijke zegen gezegend in de hemelse gewesten in Christus. Ze vormen als zodanig ook één lichaam met hem. Met hem die het hoofd is, zegt Paulus, boven alle overheid en macht. Een bovenhemelse roeping dus, die Gods aardse programma ook verre overstijgt. Aan de andere kant, en dat is om ook niet de indruk te wekken dat ik het volk Israël beschuldig, absoluut niet. Ik zeg dit met de grootste ootmoed, want uiteindelijk moet je ook weer vaststellen dat door de verharding, de tijdelijke verharding van Israël, de Heere ook deze tussentijd heeft kunnen pakken om eigenlijk dat laatste facet, dat stukje van zijn heilsvoornemen, wat hij tot dan toe geheim had gehouden, om dat bekend te maken. Dus eigenlijk leven we in een onzichtbare periode. Een periode die de profeten dus niet gezien hebben. Waarin de Heere zijn lichaam bouwt. De gemeente die zijn lichaam is. En in de toekomst zal God zijn geest uitstorten. En zullen de Israëlieten, waar ze zich ook maar bevinden, zullen ze tot inzicht komen. Want daar is Gods geest voor nodig, in de eerste plaats. En tot slot, ook van ons, van de leden van het lichaam van Christus, wordt ook gesproken over die verzegeling. We lezen Efeze 1, vers 13 en 14. Daar zegt de Heere bij monden van Paulus: in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Hier zie je dat, dat ook de leden van het lichaam van Christus, u en ik, het unieke zegel van de Heer dragen. En daar, alleen hier komt er een ander aspect bij en wordt er vooral ook vooral de nadruk op gelegd dat het een onderpand is van onze verlossing. En een onderpand, ja, dat is een juridische term. En dat heeft altijd te maken met het feit dat er iets gegeven wordt. Zodat de gever zeker weet dat je het geheel ook betaalt. De Heilige Geest is hier eigenlijk het onderpand van onze erfenis. Het is eigenlijk het bewijs van Gods kant, als Gods geest in je woont en je deze dingen ziet en daarin leeft, dan is het Gods geest die eigenlijk betuigt en aangeeft en ook jou verzekert dat jij ooit aan het einde van jouw loopbaan hier op aarde fysiek, daadwerkelijk ook fysiek, medegezet zult worden in Christus in de hemelse gewesten. Dat wat nu een geestelijke realiteit is, het gezegend zijn met alle geestelijke zegen, wordt dan een volkomen fysieke realiteit. En ja, die verzegeling, dat is vooral dus een onderpand, een zekerheidsstelling die de Heere geeft, zodat wij zeker weten dat we de beloofde erfenis ooit ook in ontvangst zullen en mogen nemen. Maar het is natuurlijk veel meer. Want op het moment dat je een geroepene bent, en dat geldt voor zowel het volk van Israël in het groot, hè, ook Israël is een geroepene, maar uiteindelijk zijn Gods doelen, Gods heilsdoelen, ja, die zijn onomkeerbaar. Hij is de Almachtige en hij staat niet toe dat zijn plannen doorkruist worden. Maar zo mogen wij ook als geroepenen naar onszelf kijken. Reken er maar niet op dat er iets in je leven gebeurt wat daar niet in thuis hoort. Want jij bent geïntegreerd, je bent opgenomen in Gods heilsvoornemen. En ja, het is raar dat me dat nu te binnen schiet. Ik wil dat toch met u delen. Misschien heeft u zelf ook wel momenten in uw leven meegemaakt dat u terugkijkt en dat u zegt van nou, dat was toch wel heel bijzonder. En ja, van die gebeurtenissen waar je aan blijft terugdenken. Nou ja, wat ik wilde vertellen en wat me net eigenlijk te binnen schiet, is ook iets waar ik eigenlijk over blijf nadenken. Wat je blijft achtervolgen, omdat het gewoon zo bizar is. Ik ben geboren in Groningen, Driehoog. En nou ja, dat waren oude huizen van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een balkon. U kent het wel, een stenen muurtje. Aan de ene kant een hokje. En nou ja, wij stookten op kolen. En dat was toen, dat mocht toen nog. Dat was toen normaal. En aan de andere kant had je dus een kolenhok. En dat deksel, ja, dat kwam natuurlijk, ja, dat bevond zich op de hoogte van het muurtje. En ik was een jaar of drie en ik was altijd gewaarschuwd door mijn moeder, je mag niet op het kolenhok klimmen. Dat is toch gebeurd. Ik ben daar met emmers in de weer gegaan en geloof het of niet, ik ben op een bepaald moment van dat balkon afgevallen, 10, 12 hoog. En wat denk je wat er gebeurt? Daar staat een schilder op een ladder, die hoort eerst iets, die kijkt omhoog en die ziet een emmer naar beneden komen en vervolgens een peuter erachteraan. En die weet mij op te vangen en samen buitelen we van die ladder af, helemaal overstuur bij mijn moeder. En het was rond de klok van 4 en wat zegt hij tegen mijn moeder? Hij zei van, ik was eigenlijk al opgepakt, hij had de ladder al op de nek. Hij was al weggelopen, hij had zich bedacht, hij dacht op een gegeven moment, ik ga terug, ik maak dat stukje af, want dan kan ik morgen naar de buren. En dan kan ik gewoon opnieuw beginnen. Hij loopt terug, zet zijn ladder neer en, nou ja, zeg het maar. Het zijn van die momenten waarvan je inderdaad achteraf wel eens denkt van, ja, wel heel toevallig. En werd daar misschien Gods plan doorkruist? We weten het niet. Trouwens, er zijn meer momenten in mijn leven geweest waarvan ik moet zeggen van ja, dat ging maar net goed. Het is eigenlijk een wonder dat je er nog bent. Maar uiteindelijk ben ik in de volle overtuiging dat er ook niets eigenlijk gebeurt en gebeuren kan in het leven van een geroepene wat daar niet in thuis hoort. Punt. En dat wil niet zeggen dat we het nooit moeilijk en zwaar kunnen hebben en krijgen. Maar zolang wij met het hart naar boven en vanuit een ruim bewustzijn en een open bewustzijn vooral, lerend ingesteld richting de Heer, en Hij blijft in het middelpunt staan van ons leven, wij laten het niet toe dat bijzaken de overhand krijgen. Ja, dan voel je je zo veilig als ik weet niet wat. En zo mogen wij ook, broeders en zusters, daar wil ik ook mee afsluiten. Zo mogen wij ook het jaar in wat voor ons ligt. We hebben geen idee wat er allemaal gaat gebeuren. We weten wel dat we in een tijdsgevricht zijn aanbeland, waarin je toch wel steeds meer het idee krijgt dat er grote omwentelingen aankomen. Maar vergeet nooit dat we daarin staan als geroepenen. Wij zijn met hem gezet in de bovenhemelse gewesten. Efeze 1 vers 21. Wij zijn met hem gezet ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam. Nou, dat gaat over de Satan, die genoemd wordt niet alleen in deze wereld, eigenlijk staat daar het woordje aion, maar ook in de komende. Dus ja, hoe beschermd wil je zijn? En dat mag op een dag, wanneer we onze loopbaan voltooid hebben, een volkomen fysieke realiteit worden. En dat is geweldig. En ja, in die houding mogen we dagelijks ook de dag beginnen. En mogen we ook weten dat wij mogen leven en werken tot eer van hem. Dat is het geheim. Die activiteiten op die plaats waar ik gesteld ben, ja, dat is in zichzelf, heeft dat geen waarde. Maar wanneer we verbonden zijn met hem, dan krijgen alle dingen, al onze activiteiten krijgen waarde. En hij wil ons elke dag opnieuw ook moed, kracht en versterking geven. Tot lof en prijs van zijn grote naam. Tot zover. Amen. Laten we samen nog een slotlied zingen. Het is ook een loflied. En ja, we weten eigenlijk niet hoe het lied heet. Het is Johan de Heer 166. Maar we denken dat het heet Niets is hier blijvend. Maar dat weet ik niet zeker. Laten we dat staande zingen. En dan willen we samen de Heer kort danken. Johan de Heer 166.
Oh.
Laten we samen danken. Hemelse Vader, we willen u heel hartelijk dankzeggen. Ja, dat wij hier zo weer rondom uw woord mochten zijn. Dat we uw naam mochten groot maken. Door middel van ons lied, maar ook door middel van het nadenken over uw woord. Heer, wilt u maar de naprediker zijn. We willen u danken, Vader, dat uw woord een licht op ons pad en een lamp voor onze voet is. Elke dag opnieuw. Dat wij verbonden met de Heer Jezus mogen weten dat ons leven ook met hem verborgen mag zijn in God. Dat we op de allerveiligste plaats zijn wanneer we in het middelpunt van uw voornemen zijn. Heer, en dat is wat wij mogen weten als leden van het lichaam. Dat we met alle geestelijke zegen gezegend zijn in de bovenhemelse gewesten. Volkomen eengemaakt met Christus als hoofd boven alle dingen. Heer, ons verstand staat erbij stil. Maar we mogen erin gaan staan en we mogen eruit leven, Heer. In de wetenschap dat u ons elke dag opnieuw kracht naar kruis wilt geven. Dat u ons elke dag opnieuw leiding wilt geven. Dat u ons moed wilt geven en dat u ons wilt sterken. Heer, en ja, zo mogen we voorwaarts gaan. En mogen we het in alle dingen van u verwachten. Heer, wilt u zo ook met ons gaan. In het jaar wat voor ons ligt, in de week die voor ons ligt. Heer, en wilt u ons maar geven. Wilt u in ieder van ons maar geven wat we nodig zijn. Dank dat we zo met uw vrede in ons hart van één mogen gaan. En dat we het van u mogen verwachten. Uit genade en tot lof en prijs van uw grote naam. Amen.